Dat is nog zeker doen. Is dat goed? Ja, ze zullen het niet goed vinden, doe ik toch. Ik wil zo danken hier voor uw woord en ik wil zo zegen bidden daarover. Heer, laat het woorden zijn die ergens in ons hart vallen. Heer, die datgene geven wat we op dit moment nodig hebben. Heer, waar we misschien verwaard zijn of verdrietig of teleurgesteld, wil ik u bidden, Heer, dat u daarin komt en dat woorden die van u komen, die ons tot troost zullen leiden, tot moed, nieuwe hoop, verwachting. Heer, ik wil zo zegen over uw woord. Uw woord zal nooit leven wederkeren, dat u er geloof komt. Zegen bidden in de naam van Jezus. Amen. Ik denk dat het oneerlijk van me zou zijn om helemaal voorbij te gaan aan, aan het verdriet wat er is. Zeker bij Rodé en Martin. En voor je het weet, dan gaat verdriet overheersen en gaat emotie overheersen. Maar wat we hebben gezien en gezongen is dat God is de overwinnaar. God maakt alles nieuw, maar hij gebruikt moeilijke situaties en misschien zeg je van, kan dit wel? Ja, God kan alles. God het bemachtigen. Bij jou, persoonlijk, bij de gemeente. En er kan niks zijn wat voor hem te groot, te eng, waar hij bang voor wordt, wat er van zijn troon afvalt. Dat doet God niet schaam. Jezus, die zit al lekker stevig op zijn troon. En hij heeft zoveel beloftes gegeven aan de gemeente en ons, dat we mogen weten. God is goed. Hij heeft het onder controle. De regie die we soms denken van, hebt u ons niet even vergeten? Ik geloof met rust dat hij de regie houdt en heeft in alle situaties. Ik zou een beetje een vreemd verhaal willen lezen. Samen met jullie. Klaar, als u wilt, 1 Samuel 30 op. Over vreemde situaties gesproken. En ik wil lezen vanaf vers 1. Dus 1 Samuel 30. Vers 1 tot en met 6. 3 dagen later kwamen David en zijn mannen terug bij hun stad Siklag en merkten tot hun ontzetting dat de Amalekieten in hun afwezigheid de stad hadden overvallen en platgebrand. Bovendien hadden ze alle vrouwen en kinderen ontvoerd. Toen David en zijn mannen over de rokende puinhopen uitkeken en beseften wat er met hun familieleden was gebeurd, huilden ze tot ze geen tranen meer hadden. David's twee vrouwen, een beetje twijfelachtig, David's twee vrouwen, Ahinoam en Abigail, waren ook ontvoerd. David voelde zich in het nauw gedreven, want door het verdriet om hun kinderen begonnen zijn mannen erover te praten en te stenigen. Hij bleef echter op God vertrouwen. Tot zover. Ja, zo'n fragmentje zo, dan denk je van, waar gaat het over? En misschien moet ik maar gewoon een klein stukje over David hebben. Ik bedoel, heel de geschiedenis van David is veel te groot om dat heel snel even te vertellen. Maar zijn begin kennen we wel. Die herdersjongen die er even niet bij hoorde toen Samuel naar zijn vader Isaïe ging en hij moest iemand tot koning kronen. En natuurlijk staan er dan die hele grote zonen, soldaten van Saul. En Samuel denkt van, dit is natuurlijk de nieuwe koning. Die eerste zoon, die andere, een paar hoofdstukken terug. En kun je het lezen wie het zijn? In hoofdstuk 16. En Eliab wordt genoemd en daarna Sama. En dus al die grote zonen die worden naar voren geschoven, dit zal wel de koning zijn. En dan vraagt Samuel, is er nog eentje? Want hij zag er niemand bij zitten. En toen dacht Israël, ja, ik zo, volgens mij heb ik nog wel ergens een zoon. Ja, ik moet er nog eentje hebben. En dat is wel het begin van David, die feitelijk toch een beetje het buitenbeentje van de familie was. En misschien heb je zelf dat gevoel ook wel. Ik ben een jongetje van 14. En dan kun je er ook wel eens hebben. Dat je denkt van, ja, hoor ik er wel bij. En soms is het letterlijk bij de familie, hoor je erbij. En misschien zit je bij een geestelijke familie en denk je, ja, ik ben ook zo'n buitenbeentje, hoor ik daar wel bij. En weet dan dat je hier niet voor niks zit. Dat God heeft gezegd, ik wil jou in mijn koningschap mee betrekken. Ik wil je erfgenaam laten zijn in mijn koninkrijk. Dus die David, die vergeten was door zijn pa, zo'n beetje, oh ja, ik moet er nog eentje hebben. En die werd geroepen en uiteindelijk werd hij tot koning gezalfd. Maar waarschijnlijk was hij pas een jaar of 17, 18. Dus je kunt je voorstellen dat dat niet altijd heel slim is om die meteen koning te maken. Er was ook nog een koning. Saul was er nog steeds. Misschien, en dat is een verlies toen ik pas tot bekering kwam, of voor de eerste tot bekering kwam, toen kwamen er zo ook van die beloftes op me. Niet dat koning zou worden. Gelukkig maar, ik moet er niet aan denken. Maar koning, zoals in de zin is van de Bijbel, in zijn bedieningen, zoals hij die noemt, er zit ook koningschap in, er zit herderschap in, er zit evangelist in, herder in, priester. En dat was wel een deel van een kleinste kind zijn, jong kind in de Heer, dat er beloftes op je komen. En dat had David ook. Maar zou je als je 17 jaar bent, dan meteen denken van, daar ga ik voor. Ik denk dat hij nog zo bezig was met zijn herderschap en hij kreeg het weer terug naar zijn schapen. Maar die belofte van God, die was er wel. Dus de belofte die ik kreeg toen ik ook een kind was, ook een Davidje was, net geroepen door de Heer om in zijn dienst te komen. En wat doe je dan met zo'n belofte? Dat was iets wat David in ieder geval op een heel bijzondere manier deed. Ik bedoel, hij werd geroepen, hij vocht tegen de Filistijnen. Notabene, hij overwon Goliath, hij ontweek speren van Saul toen hij van geest naar vlees ging. En er zat David bij, daar hoor je nooit van dat hij wraak kon nemen op Saul. Hij krijgt de kans om te doden of zo, zeg maar. En hij vlucht, hij gaat op de vlucht, die David, en hij verzamelt een stelletje schurken om zich heen, 600 om precies te zijn. Hij blijft op de vlucht en op een zeker moment sluit je, en daar gaat dit verhaal over. Hij sluit zich op een zeker moment aan bij de Filistijnen. Daar ben ik er nu van veilig voor Saul, want die zat hem overal maar achterna. En toen gaf Saul het op, die denkt, ja, die Filistijnen, die zijn met die groot, daar begin ik niet aan. Dus, en in die situatie lezen we dit verhaal ook. Dan heeft hij zich aangesloten met 600 man bij de Filistijnen, eigenlijk zijn vijanden. Maar het was beter dan tegen Saul. En toen kreeg je te horen, nou heb je al een hele tijd met ons gevochten, zeggen de Filistijnen. Maar we gaan nou naar een plek toe, naar Israël. En ja, daar willen we jou niet meer mee hebben. Want misschien bekeer je op het moment dat je ziet dat we tegen Israël vechten. Dan stel dat je dan om, dat je dan bekeert, omdraait en je tegen ons gaat vechten. Dus dat is gebeurd en dan moet je wachten, 3 dagen wachten, voordat hij weer in beeld mag komen. Dus hij mag niet mee met het leger om te vechten. En in die 3 dagen, dus na 3 dagen, lezen we dat hij kwam met zijn mannen en toen troffen ze deze situatie aan. Wat ik voor mezelf dacht van, dit stuk is niet de bestemming van David. De bestemming van David is koning zijn van Israël, koning zijn van Juda. Om te beginnen, daarna van heel Israël. En ik denk dus het begin van tussen roeping en bestemming, en dat geldt ook voor mij en voor ons, wie zit er al op zijn bestemming? Wie zit er nu op zijn bestemming? Ik denk eigenlijk niemand. Want je bent nog steeds onderweg. Je bent een pelgrim onderweg. Je hebt een pelgrimstocht. In die weg naar je roeping toe, kom je in Ziklag terecht. Dat is Ziklag. Het is een stadje tussen Bethlehem en Jeruzalem. Dat ik dan Bethlehem als de geboorte noem en Jeruzalem als de hemel. Dan zit je in Ziklag. Daar zitten we eigenlijk allemaal in. Ik in ieder geval wel. En juist in die onderweg zijn, is het moment waarin je karakter groeit. Als je in je bestemming zit, dan houdt het op met groeien. En als je jong in het begin bent, dan heb je nodig dat je geroepen wordt. En dat in die roeping dat je denkt van, daar ga ik voor. Ik herinner me de eerste jaren dat we net bekeerd waren. Nou, we wilden overal bij zijn, alle studies, we wilden alles meemaken. Want als je zoals ik uit een katholieke kerk, een katholieke achtergrond kom, dan is de Bijbel in de kast hetgene wat je ook moet afstoffen als je de andere boeken afstoft. Dat is je Bijbel. Voor ons, voor mij. Johnny was een beetje anders. Gelukkig maar. Maar voor mij was het. Het was een boek wat een mooie kaft had en mooi op je plank stond. Dus op het moment dat je dan weet dat Jezus een levende God is, dan wil je er ook meer van weten en ga je lezen en wil je gevoed worden en groeien. En dan heb je alleen nog maar dus je roeping, de profetie misschien die je hebt gehad van ik geloof dat God jou, en die profetie heb ik al, ik geloof dat God je een herder wil maken. Maar dat was in het begin van mijn geestelijk leven, wat levend geestelijk leven. En ik heb dat op een moment op weggelegd. Ik denk, ja, herderschap, ik zag dat nooit gebeuren. Hoe zou ik ooit een herder kunnen zijn? Ik zag er gewoon niet zitten. Althans niet, ja, dan moet God dan toch wel een wonder doen voordat ik kan. En feitelijk zie je hier hetzelfde, dat David, die denkt helemaal niet aan zijn koningschap. Die denkt van, ik moet mee vechten, ik moet me zorgen dat Saul me niet te pakken krijgt. En hij vlucht en klinkt soms een beetje laf. En dan denkt van, je aansluiten bij de Filistijnen waar je zelf tegen gevochten hebt. En eigenlijk is dat een heel absurde situatie, vind ik. En soms plaatst God ons in absurde situaties, in plaatsen waar je denkt, wat kan ik hiermee? Wat moet ik hier? Want ik zit in zo'n ziglag in zo'n plekje waar van alles gebeurt, nou waar alleen maar je karakter gevormd wordt. Waarin je leert hoe je met moeilijke situaties kunt omgaan. Zoals Paulus, of zoals David die al eerder had gehad. Met zijn vijand die hij zo had kunnen neersteken. Met alleen maar een stukje van zijn kleedpak. En ik denk dat dat vormend is, ook voor ons, situaties meemaken. Waarin je kansen krijgt om het anders te doen. Waarin je zegt van, er is maar één stem die ik volg. Dus, dat is van Gods stem. Die wil ik volgen. En als je dan dit leest, dan denk ik van, wat een treurige situatie. Je hebt niet mee mogen vechten. Je komt terug in een plekje. Een Ziklag. En wat trouwens betekent eigen wil. Dus als je, dan kom je terug op het moment van je eigen wil. En daar heb je weer keuzes te maken. Want je eigen wil zijn jouw keuzes. God die maakt een bestemming. En God die roept je. En die heeft woorden voor je. In de loop van je leven. En dan kom je op een plek. Waarin jij je eigen wil mag uitvoeren. En dan kom je tegen dat al je bezittingen weg zijn. Tenminste wat je lief is. Is weg. Je vrouw. Twee vrouwen in dit geval. Die zijn weg. En de anderen. De schurken die je heb je discipeld al die tijd en mee hebt genomen en laten oefenen als soldaat, die alles te danken hebben aan jou, want ze waren de verschoppelingen van de maatschappij. En die heeft David omarmd en zei van, kom maar met mij mee, ik kan je nog wel wat leren. En ze hebben kunnen zien hoe dat hij omging met Saul, hoe dat hij omging met zijn vijanden, met andere mensen. En die verschoppelingen, die 600 schurken, als ik het zo bij zou noemen, je hebt zoveel aan hem te danken. En als je dit leest, dan overwegen ze om hem te stenigen. Wat ik heel bijzonder hierin vind, dat ze huilden tot ze geen tranen meer hadden. En toen dacht ik van, wanneer in mijn leven heb ik nou echt gehuild tot ik geen tranen meer had? Ik weet niet of jij zo'n situatie kent. Maar toen schoot me meteen een situatie in gedachten. Toen onze oudste kleindochter werd geboren, Christine. Daar waren we ontzettend blij mee. Ik herinner me nooit dat ik op mijn werk zat toen ik het bericht kreeg. Van, je hebt een kleindochter. En ik zat te schrijven, dat was in die tijd nog. En ik herinner me dat ik gooide de pen neer, ik liet alles op mijn bureau liggen. Ik zei, ik ben weg. En ik ben onmiddellijk weggegaan naar Shani toe en naar Arnhem. Meteen. Want er was iets vreugdevols gebeurd. Dus mijn pen, alles. zeg de groeten jullie allemaal. Ik heb een kleindochter. Ik ben weg. Dus ik was er ontzettend blij mee en dat was een vreugde. Maar 2 dagen later kreeg ik weer een telefoontje. En toen was ik in het ziekenhuis opgenomen, omdat ze niet meer ademde. En ik denk dat ik toen misschien wel tranen heb gehuild, tot ik er geen meer had. Want wat je zo krijgt van God, ik bedoel, we zongen een lied, God neemt, geeft en neemt, ik geloof daar niet zo hard in. Maar het leek er wel op dat God me verlaat had, mij persoonlijk verlaat had. Van hoe kan die iets wat ik net gekregen heb, zo in zo'n, ja, in zo'n situatie brengen. Ze ademde niet meer, ze waren grote zorgen over haar. En ik denk, God die heeft me verlaten, is weg. Ik weet niet of ik wel moet blijven geloven, terwijl ik toen al een paar jaar deed. Ja, of 10, 15 denk ik. 10 jaar denk ik. En dan denk ik van, maar hoe kun je in een situatie komen dat je denkt, God is er niet. En die situatie was ik. Dus ik had misschien ook wel zin om te steken. En ik denk, als je ooit steken gooit, gooi ze naar je vijanden en niet naar God. Dan kan God er zijn met die is. God is goed om in God te zijn. Vind je niet? En ik denk dat we hem die kans moeten geven. Maar ik gelukkig, en dat is denk ik voor ons heel bijzonders, is diezelfde Christy, waar we vandaag die heeft hersenletsel, en de dokter zei, komt nooit meer goed. Die is afgestudeerd door de VWO, tweetalig VWO, afgelopen zomer. Net examens gedaan en ze is voor goede moed dat ze naar de universiteit mag. En dan denk ik van, dat is wel onze God. Die, waar je denkt van, hij heeft me verlaten, hij is weg, hij is er nu bij. En zo zal iedereen denk ik wel eens een situatie hebben gehad, dat hij zegt van, ik kijk over de rokende puinhopen en je beseft wat er gebeurd is. En ik denk van, over die rokende puinhopen, daar deden de 600 mannen van, we gaan met die David, dat is zijn schuld, want die heeft ons meegenomen in de toekomst. En God, en David deed maar één ding. En daar staat, hij bleef op God vertrouwen. Ik denk dat, hoe moeilijk situaties soms ook zijn, als je nog niet tot je bestemming bent. Ik bedoel, een paar weken later, dan kun je lezen, en Saul overleden, en wordt hij koning van Juda. Een paar weken later, na dit verhaal. En dan denk ik van, hoe prachtig is het als je op God vertrouwt, die ook weer alles wat geroofd was, weer terug gaat brengen. En hij kon ook zijn mannen weer meekrijgen, onmogelijk denk ik, van mannen die willen stenige schurken, boeven, het groot deel. En die zeggen van, oké, als jij vertrouwen op God hebt, dan ga ik met je mee. En soms is dat iets wat aan ons gevraagd wordt. Niet bij de pakken neerzitten en zeggen van, ja, nee, we zien het helemaal niet meer zitten. Het herstel wat God kan brengen, is veel meer als wij ons ooit maar kunnen voorstellen. Want wat God met Christi heeft gedaan, dat is onvoorstelbaar, dat is onmogelijk. In mensen ook. Die artsen zeiden, ja, dat is wel een groot probleem daar. Hersenletsel. Een paar jaar later hebben ze een test gedaan, een CT of iets dergelijks, ik weet het niet precies. Ze konden het niet gaan vinden. Het zat niet eens een beschadigingetje meer. En dan denk ik van, er is alleen maar een God die dat kan. En dan denk ik van, hoeveel situaties, en misschien ook wel in deze situatie, hoe snel zijn we om misschien David de schuld te geven, wie David in deze situatie ook is, en jezelf de schuld te geven. Zeg maar, ja, maar moet eens kijken, alles is geroofd, alles gaat weg, hopeloos. En dan God zegt, nee, maar ik herstel, ik geef je alles terug wat weg is. De bestemming van Saul, of van David, die kwam wat later. Die werd die koning en 7 jaar later, dacht ik, is hij koning over heel Israël. Als hier David had gezegd van, ja, maar ik ben de koning en ik ben de baas en daarmee uit, dan zou de geschiedenis zo anders zijn geworden. Maar ik denk, het luisteren naar God en vertrouwen op God en zeggen van, Heer, u hebt me geroepen en ik ga doen wat u zegt. Ik bedoel, ik heb altijd een beetje moeite om die efod te raadplegen, die stenen te raadplegen en zeggen, Heer, wat moet ik doen? Maar God raadplegen, op welke manier dan ook, En andere vragen zou jij voor me willen bidden. Ik heb duidelijkheid nodig. Ik wil weten waar ik aan toe ben of waar ik naartoe mag. Ik denk dat het zo belangrijk is dat we op God vertrouwen, maar ook geloven dat God mensen aan ons geeft die we kunnen raadplegen. En daarmee kunnen zeggen van, mijn hoop is op u en die blijft op u. En daar gaat het gebeuren. Ik laat me niet door een omstandigheid, een vervelende omstandigheid, laat ik me afhouden van Gods plan in mijn leven. We kunnen wel heel erg uitzien en ik hoop dat jullie allemaal woorden van God hebben gehad ooit. En je weet van, het is een belofte van God. Wat ik zei van, en jullie kennen de meeste van jullie kennen Piet van Walsum. En ik was aan het bidden voor anderen en een keer draait Piet zich om en zegt van, je wordt herder. En draait zich weer terug om en ging verder. En als je dan later merkt dat je een gemeente mag stichten en dat je voorganger mag zijn. Dan denk ik van, dat is iets, niet iets waar ik, joh, en dat wil ik. En nou, als God het geeft, dan geeft hij dat. En ik denk dat ook voor jullie God belofte heeft gegeven. Van, hij heeft in ieder geval allemaal een hoop voor de toekomst gegeven. En heb je die hoop nog? En zeggen we, ja, ik zie het niet zitten. Ik kan me voorstellen, ik herinner me Martin en Rodé, dat ze zeiden van, God die gaat voor nieuwe dingen roepen. Dat is niet weg. Dat is alleen even in het kader van karaktervorming. Komen er dingen op je pad. Je bent niet op je bestemming. Je bent onderweg. En dan heb je heel even een prachtige ziekenlag. Ben je maar zeggen, ik heb een vrije wil om daarmee te doen waar ik ben. En hoe ga je met moeilijke situaties zien? Als ik rondkijk, dan zijn er genoeg mensen waar ik van weet van, die hebben moeilijke dingen meegemaakt. Want die zitten nog in moeilijke situaties. En dan zou ik zeggen, raadpleeg niet die efod, want dat is zo lastig om die te laten komen, denk ik. Maar raadpleeg God en raadpleeg mensen om je heen. En zeg van, wat kan ik doen? God, waar wilt u me hebben? Gods stem in deze is je enige redding, is je enige goede richting. En we weten dat het met David afloopt, maar we weten ook dat het met Saul afloopt. En dan denk ik van, is het je eigen wil om te zeggen van, hij begon in de geest, Saul was geroepen door God. En die bepaalde zeker met zijn eigen standbeeldje. Bouw jij je standbeeldje? Zodat je zeker weet dat ik je neergehaald word. En dat jij neergehaald wordt. Of zeggen van, ik wil Gods stem horen en daar iets mee doen. Wat belangrijk is, en ik denk dat dat zeker belangrijk is in het leven ook van David. Die in deze situatie opnieuw naar God luistert en doet wat God zegt. Is van, offers brengen is belangrijk. Maar gehoorzaam is belangrijk. Gehoorzaam wat God zegt, is belangrijker dan offers. En ik geloof dat soms is gehoorzaam een offer brengen. Ja, dat zit aan één dingetje. Als je God moet gehoorzamen, dan offer je dingen op die je in je eigen wil zitten. Die je in je eigen ziekwag zitten, in je eigen vrije wil zitten. Maar ik denk dat offeren een vreugde is als je weet, maar ik kom wel naar mijn bestemming. De bestemming, die kan hier zijn. Kijk, als ik heel eerlijk ben, er zitten. Ja, ik denk dat ik daar wel mag zeggen. We hebben een roeping voor Bulgarije. God die heeft gezegd, ga naar Bulgarije toe. En ik heb zelden Gods stem zo duidelijk gehoord als toen hij dat zei. En toch, God daar even tegenhouden. Zeggen, ja, maar ik vind dat je een hartoperatie nodig had vorig jaar. En ik vind dat je nou iets met je hand hebt. En dan gebeurt er niet datgene wat ik zou hopen. Ik bedoel, wij hadden graag in april, mei misschien al wel, weg willen gaan. En er wordt waarschijnlijk juli voordat we gaan. En dan denk ik van, ik vertrouw God, ik zie wel. En als dit Gods plan is, en Gods plan is niet dat ik een zieke arm heb, een zieke hand heb. Dus dat zei ik daar niet mee. Maar ik geloof wel dat God plan heeft om je te vormen en te kneden en te zeggen van, ik wil dat je je karakter sterker maakt, dat je leert om om te gaan met tegenstand, met omstandigheden die niet zo gemakkelijk zijn. En dat is iets voor ons allemaal. We zitten allemaal in een moment van ziekwacht tussen geboren zijn en onze bestemming. En wat staan we God toe om te doen in jouw karakter, om jou te vormen? Ik weet dat de keuze voor God maken voor mij of met mij, heeft me een ander mens gemaakt, zijn, of niet? Ik ben heel wat veranderd door een keuze voor God te maken. En dan heb ik het vrije wil gedaan. Ik ben nog een lievertje, maar dat was ik zeker. En ik denk dat alleen God dat kan doen. Ik denk alleen God die kan de kans geven en de uitdaging geven om te veranderen. En dat is leren omgaan met tegenslagen, dus omgaan met vreugdevolle dingen. En wij hebben geleerd om te vieren, vind ik. En dat blijven we doen. Maar bovenal, je echte vorming is niet als je er al bent, maar als je er naartoe gaat, als je onderweg bent. En ik geloof dat ik het heb een nadenken over de situatie die er nu is. Dan denk ik van, ik jank erom, ik huil erom. Wij zijn samen en met Martin hebben we een grondlegger van Rafael en Bos. We hebben 3 huiskerken gehad en je ziet dat het verandert. En je kunt zeggen, dat is allemaal Gods wil. Wat ik wel weet, waar Gods wil is, dat we toelaten van God, wat er gebeurt rondom ons heen, en dat we leren daarmee om te gaan. En zeggen van God, ik zoek u eerst, en ik vertrouw op u, en u heeft het onder controle, u hebt de regie, en u gaat het weer goed maken. Zoals hier in dit geval, en David, die zegt van, moet ik ze achtervolgen? En in dit geval luistert hij en zegt van, oké, je moet ze achtervolgen. En hij krijgt alles weer terug. Voor het gaan verder wijs. En ik geloof dat is wat God wil. Dat we naar hem luisteren. Zijn ideeën daarover, dat je ermee om moet gaan. Als we daar naar luisteren en weer verder willen. Dan geeft hij terug wat we verloren hebben. Op een manier die wij niet altijd zullen zien. We zullen niet altijd 2 vrouwen terugkrijgen. Ik heb er geen 2. Dus ik kan er geen 2 terugkrijgen. Maar ik geloof wel dat God daarin datgene teruggeeft wat wij op dat moment weer nodig hebben. En dat was voor mij, denk ik, het allerbelangrijkste. Ik zou heel graag willen bidden voor de leiders van Raad van de Bos. Voor het vertrouwen dat ze mogen hebben. Dat alles teruggegeven.